Goedenavond. Ik ben een beetje jaloers op Johan. Ja, 1 Johannes mag hij doen. Dat komt door zijn naam, ja. Johan doet Johannes en Dirk doet Hosea. Ik heb dat ook gedaan bij ons thuis, 1 Johannes, een tijdje geleden. En het hele woord van God is zo rijk, dat weet u, anders zat u hier ook niet. Maar de rijkdom van het eeuwige leven is toch wel de hoogste zegening die wij mogen ontvangen van onze God en Vader. En dit heb ik u geschreven, dat u weet dat u eeuwig leven hebt. Eeuwig leven. Beseft u dat? Niet alleen deelachtig aan de goddelijke natuur, het leven dat bij de Vader was, maar ook nog eens het leven dat het huis van de Vader eigenlijk symboliseert, de atmosfeer van dat huis. Dat is het eeuwige leven. En prachtig thema. Vanavond iets heel anders, Hosea 6. We gaan dat lezen met elkaar. Een ernstig hoofdstuk, ook een bemoedigend hoofdstuk. En tegelijkertijd een hoofdstuk waar een spiegel wordt voorgehouden aan u en aan mij. En dat is altijd het woord van God, scherper dan een tweesnijdend zwaard. We gaan eerst lezen Hosea 6. Heeft u het? Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij herkennen, we zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Wat zal ik doen, Efraïm? Wat zal ik doen, Juda? Uw goede tierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Ze hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht. Het is vol bloedsporen. Zoals roversbenden op iemand wachten, zo is het gezelschap van priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem. Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk. In het huis van Israël zie ik afschuwelijke dingen. Daar is de hoererij van Efraïm. Israël heeft zich verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd. Wanneer ik er omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. Ja, tot zover. De lezing uit Gods woord. Eens even kijken of ik de goede voor me heb. Nee. Ja, dit is hem. Lieve broeders en zusters, de Bijbel is het profetische woord. En het profetische woord richt onze volle aandacht op de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als niet het licht schijnt op zijn persoon, dan is de Heilige Geest niet actief. Ook in Hosea 6 schittert de Heer Jezus, dat zullen we ook zien. En tegelijkertijd, alles wat niet in overeenstemming is met hem, met zijn persoon, dat wordt door God in zijn woord veroordeeld. Hij is immers het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van zijn wezen. In hem zien wij wie de Vader is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Het profetische woord daarvan zegt Petrus in 2 Petrus 1. U doet er goed aan daarop acht te geven. Als een lamp die schijnt op een duistere. En dat woord duistere, dat wil zeggen een smerige, vuile plaats. Wij leven in een smerige, vuile wereld. Dat weet u. Vandaag heb ik het net gehoord. U heeft dat waarschijnlijk ook gezien vandaag of gelezen. Dat 4 lichamen, waarvan een baby, overgedragen zijn aan Israël. En dat is nog maar een voorbeeld van de vele verschrikkelijke dingen die er in deze wereld gebeuren. Wij hebben het profetische woord om daarop acht te geven. Als een lamp die schijnt, zodat de dag die komt, de dag van Christus, in onze harten steeds groter wordt. Het verlangen naar die dag, kent u dat? Naar zijn dag. Tegelijkertijd zien we ook dat de Bijbel een spiegel is. Een tweesnijdend zwaard. Niet alleen zal straks de Heer Jezus heerlijkheid kennen in Jeruzalem als de vorst, de koning, op de troon van David. Maar hij zal ook in ons verheerlijkt worden. De gemeente, zijn lichaam, waarvan de Bijbel zegt in Efeze 1, wij zijn de volheid van hem. De volheid. God heeft in zijn wijsheid en in zijn liefde u en mij verbonden aan hem. Als één lichaam gemaakt. Maar omdat wij straks een middel zullen zijn tot zijn heerlijkheid, wil God ons vandaag al vormen naar dat beeld wat we straks zullen zijn. En daarom ook vandaag gaan we dat hoofdstuk 6 ook op onszelf toepassen. In de eerste plaats op Israël, want daar gaat het over. Maar we lezen in Romeinen 15 vers 4 het volgende. Want alles wat van tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij door de volharding en de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Zie je dat? De lamp op de duistere plaats. Het geeft ons hoop. De Heer Jezus komt. Hij zal hier op deze wereld het voor het zeggen hebben. Hij zal vrede en gerechtigheid brengen. Niet Donald Trump. Niet Zelensky. Niet Poetin. Niet alle wijzen van deze wereld. Nee, hij komt. De Heer Jezus. En door de schriften te lezen en te geloven, hebben wij die hoop. Ja toch? Tweede is 1 Korinthe 10 vers 11. Dat is niet de troost, maar de waarschuwing. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11. Daar staat dit. Al deze dingen zijn nu hun overkomen. Dat is Israël. Als voorbeelden. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Vanavond wil ik ook u en mezelf waarschuwen. Enerzijds troost geven, anderzijds waarschuwen, want op ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Nou, vandaag is er heel veel verwarring over Israël. Ontzettend veel verwarring over Israël. Ik kreeg vandaag nog een bericht van iemand die mij een beetje beschimpte dat ik geloofde dat Israël zou worden hersteld. Want hij geloofde dat wij het Israël zijn. Maar Gods aardse volk, Israël, dat straks behouden wordt, heel Israël gaan we straks zien, is iets heel anders dan de gemeente. De gemeente bestaat uit alle gelovigen vanaf het kruis en de opstanding van de Heer Jezus tot aan de opname van de gemeente, die zijn lichaam zijn. De bruid van het lam. Dan heb je nog de gelovigen uit het Oude Testament en de gelovigen uit andere tijden, zoals de grote verdrukking. Die mensen hebben ook allemaal een hemelse roeping. Maar het aardse Israël, wat straks zal zien op hen die zij doorstoken hebben, zal straks een aardse zegening ontvangen. Het land Kanaan, waarvan God ook de belofte heeft gegeven. En zijn beloften zijn onveranderlijk. Maar Hosea profeteerde in een tijd, in de 8e eeuw voor Christus, waarin het heel goed ging. Welvaart, voorspoed. En wat gebeurt er als mensen het goed hebben? Dat vergeten zij de Heere God. En Hosea betekent verlosser. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. God wil zijn volk verlossen van hun zonden. We gaan dat ook in het boek steeds weer zien. En zijn vader was Beeri, dat betekent mijn bron. Mijn bron. En vandaag hebben wij ook Hosea's nodig. Mensen die ja, de broeders en de zusters wijzen op dat wat niet in overeenstemming is met het woord. En tegelijkertijd vanuit hun bron, de Heer Jezus, mogen leven. Nou, laten we even naar het laatste vers gaan van hoofdstuk 5, de vorige keer. Want dat sluit een beetje aan op hoofdstuk 6. De hoofdstukindeling is later gemaakt. Er staat in hoofdstuk 5 vers 15. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. De Heere God had zich teruggetrokken uit Israël. Waarom? Nou, we lezen in vers 3 van dat hoofdstuk 5, wat ik de vorige keer ook gelezen heb. Efraïm bedrijft hoererij en Israël verontreinigt zich. Hun daden zijn er niet opgericht zich tot God te bekeren, tot hun God. Maar de geest van hoererij is in het midden, verschrikkelijk. Maar pas als ze in hun benauwdheid komen, zegt hoofdstuk 5 aan het eind, dan zullen ze mijn aangezicht zoeken, want ze zullen zich schuldig weten. Dat is de rest, het overblijfsel van Israël. Straks in de grote verdrukking. Dat is de benauwdheid waar hoofdstuk 5 over gaat. De tijd van benauwdheid voor Jacob. Jeremia 30 vers 7. Er zal een groot deel van Israël achter de antichrist aangaan. Maar een deel van zowel Juda als van Efraïm, de 10 stammen. Totaal de 12, de rest, zij zullen zich schuldig weten. En zij zullen in hun benauwdheid de Heere zoeken. En zo is het ook met ons. Als wij de Heere Jezus belijden als onze Heer en Heiland, en toch wijken we van hem af, dan zorgt God ervoor dat wij in een benauwdheid komen. Dat lees je ook in Hooglied 5. Als de bruid daar geen zin heeft meer om open te doen voor de Heer Jezus, voor haar bruidegom. Ze is lui geworden, geestelijk lui. Dan trekt hij zich terug en dan is zij benauwd, want ze kan hem niet meer vinden. En zo trekt God zich ook soms terug uit u en mijn leven als wij afwijken van de Heer. Met het doel ons weer terug te brengen en wij ons schuldig voelen over datgene wat we bedreven hebben. Nou, u weet, de tijd van benauwdheid is de grote verdrukking, als u hier vaker komt, hè? Matthäus hoofdstuk 24. Daar staat dat er een tijd zal komen, een verdrukking, zoals er nog niet geweest is. Een grote verdrukking. Matthäus 24, vers 21. 3,5 jaar zal dat duren. En het zal een tijd zijn van benauwdheid voor Israël, maar ook voor de hele wereld. Een uur van verzoeking die over de hele aarde zal komen, om te verzoeken die in de aarde wonen. Die hun wortels in de aarde hebben. Opdat mensen zich schuldig gaan voelen. Nou, vandaag heb ik nog wat communicatie gehad met een paar mensen over de Bijbel, over de Heere God. Maar er zijn er maar weinig die zich echt schuldig voelen. Het gaat goed, toch? In ons land. Mensen hebben alles. Tenminste de meeste. En ze denken niet meer aan God. Ze voelen zich niet schuldig. Maar Israël zal straks zien wie zij doorstoken hebben. En daar begint hoofdstuk 6. Het eerste stukje is de bekering van Israël. En daarna spreekt de Heere weer tot het huidige, in de tijd van Hosea, volk. We lezen eerst in vers 1, kom laten wij terugkeren naar de Heer. Want hij heeft ons verscheurd. De ballingschap was een scheuring. God heeft ze geslagen doordat de vijand ze meenam naar hun eigen land. Maar hij zal ons genezen. Ziet u dat het woord genezen niet betrekking heeft op ziekte, maar op zonde. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat wil niet zeggen dat we fysiek beter zijn geworden. Maar wij dwaalden alle als schapen. Laten wij terugkeren naar de Heer. Misschien bent u hier vanavond gekomen. En is de Heer heel ver weg uit uw leven. Misschien bent u een tijdje religieus bezig geweest. Maar u mist gewoon de omgang met de Heer Jezus. En u weet ook diep van binnen wel een beetje waarom. Want er zijn zaken in uw leven die niet helemaal kloppen. Dat zou kunnen, toch? Dan is dit woord vanavond voor u. Of mensen die het horen thuis. Dan kunt u nu een beslissing maken. Laten we terugkeren tot de Heer. Laat ik het bij Hem zoeken. Want zo snel kunnen ook wij een leven leiden van uiterlijke christelijke belijdenis. Terwijl het innerlijk zo dood is als een pier. Toch? Laten wij terugkeren naar de Heer. Hij zal ons genezen. Er zal één volk worden. Het was uit elkaar gescheurd. 10 stammenrijk. 2 stammenrijk. En we lezen in Ezechiël 37, vers 22. Ik zal hen tot één volk maken in het land. Tot één volk. Heel Israël zal behouden worden. Dat wil niet zeggen alle Israëlieten. Maar alle 12 stammen. De gelovigen uit alle 12 stammen. De rest, het overblijfsel. Nu zijn ze nog gescheiden. De 10 stammen zijn verstrooid over de hele wereld. En een deel van de 2 stammen, Juda, is nu in het land, in ongeloof. Maar de Heere God zegt in zijn woord, ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning als koning hebben. Zij zullen, ziet u dat? Dat is het profetische woord. Israël zal zelf als natie één koning hebben. En ze zullen alle 12 stammen de belofte ontvangen die God aan Abraham gedaan heeft. Gelooft u dat? Vandaag is elke Jood die gelooft een broer en een zus van ons. Deelgenoot van hetzelfde lichaam van de Heer Jezus. Een onderdeel van de gemeente van God. Maar zodra de gemeente is weggenomen, dan zal God met Israël zijn plan volvoeren. Dat moet u vasthouden, alstublieft. Ik lees even verder. Zij zullen niet langer als 2 volken zijn. Ezechiël 37 zit nog steeds, vers 22. Zij zullen niet langer als 2 volken zijn. Nu zijn ze door de Heer verscheurd. En niet langer nog in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Eerst komt er een nationaal herstel. En dan komt er een geestelijk herstel. En dat is net zoals met ons. De christenheid is hopeloos verscheurd en verdeeld. Maar de Heer zal het 1 volk maken. Vader, opdat ze alle 1 zijn. Johannes 17. En de Heere God zal zijn zoon de bruid geven. En de Heer Jezus zal de gemeente voor zich stellen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En het zal 1 volk zijn. Ontwaak, zegt Efeze 5, gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Nou staat er in vers 2 iets heel bijzonders van Hosea 6. Er staat, na 2 dagen zal hij ons levend maken. Na 2 dagen. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Weet u, de Heer Jezus is het ware Israël van God. Hij is de knecht uit Jesaja. 4 profetieën over de knecht. En daar zien we in Jesaja 49, u bent Israël, in u zal ik mij verheerlijken. Jesaja 49, in Christus Jezus is God verheerlijkt. Hij zegt zelf in Johannes 13, ik heb u verheerlijkt, verheerlijkt u nu mij. Hij stond op de 3e dag. Hij werd opgewekt op de 3e dag, 1 Korinthe 15 vers 4. En Israël wordt ook opgewekt op de 3e dag, dat is de 3e dag, bij God is 1 dag als 1000 jaar. 2000 jaar zijn er nu voorbij. En als de derde dag begint, zal God met zijn volk zijn plan volvoeren. We zijn er heel dichtbij. Spannend, hè? Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Mooi, hè? Maar nog meer. Dan zullen wij kennen, we zullen najagen. Dat gaat nog veel verder. Israël jaagt nu helemaal niet ernaar om de Heere te kennen. Maar straks wel. En Paulus zegt in Filippenzen 3, ik jaag ernaar om steeds meer te leren kennen van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Kent u dat? Is dat uw verlangen, uw doel? Om iedere keer weer als u hier komt, en de volgende keer inderdaad 1 Johannes. En dat begint met wat wij hebben gezien, wat van het begin was, hè? Wat wij hebben gezien, wat wij hebben gehoord. Het komt steeds dichterbij, gehoord, gezien, aanschouwd, betast. Het gaat allemaal over hem. Het woord van het leven. Jaagt u daarnaar? Jaag ik daarnaar? Dat is het verlangen van God de Vader, dat wij jagen naar die prijs van de bovenwaartse, de hemelse roeping. Te zijn als hem. En bij hem te zijn. Ik zei het al, het profetisch woord gaat over de Heer Jezus. Nou, wij leven ook in de derde dag. Want u bent met Christus opgewekt. En Paulus zegt om te kennen de kracht van zijn opstanding. Filippenzen 3, vers 10. Dit wil zeggen, de kracht van een leven dat uit de dood is opgestaan, opgewekt. In dat leven, daar heeft de dood geen macht meer over. Het is aan de andere kant van de dood, het leven van Christus, de opstanding. U bent in de opstanding. U bezit een leven dat de dood heeft overwonnen, het leven van Christus. Hij is niet alleen maar onze verlosser. Hij is veel meer dan dat. Hij is ons leven, hij is ons doel, hij is onze Heer. Hij is ons voorbeeld. Hij is ook de openbaring van de Vader. Hij is onze hoop. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiliging. Hij is onze wijsheid. Jaagt u de naam hem te kennen. Dat is prachtig. En de Heere God belooft, als er staat, zijn verschijning staat vast als de dageraad in vers 3. Ziet u dat? Als de dag komt, dan komt hij als de regen. De late regen voor Israël. Wij zijn van de vroege regen. De geest is uitgestort op de Pinksterdag. Hij heeft ons gedoopt tot één lichaam. Toen u tot bekering kwam, ontving u de Heilige Geest. En u werd deel van dat lichaam, de vroege regen. Maar de late regen, daarvan zegt God in zijn woord, Joël 2, vers 28, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees van Israël, van dat overblijfsel. En in Ezechiël 36, vers 27, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. De late regen, de regen spreekt van verfrissing. Het spreekt van de Heilige Geest. Maar wat is er vandaag in de christenheid gebeurd? De geest is uitgeblust. Hij is bedroefd. Uitgeblust omdat er zoveel traditie is. Hij zou vrij moeten werken in ons midden. En bedroefd omdat er zoveel zonde is. En in die zin kan er ook voor u een late regen zijn en voor mij. Als we weer mogen leren wandelen door de geest. Nou, dan begint de Heere God in vers 4. Als Israël het woord heeft gehad, begint hij weer te spreken over hun toestand. De liefde van God is zo groot voor zijn volk, zijn oogappel. Zacharia 2, vers 8. dat zowel in dit boek Hosea, als in Jeremia, als in Jesaja, als in Ezechiël, voortdurend hij hen wil trekken tot zichzelf door ze te wijzen op hun toestand. Dat is wat. Je zou toch zeggen, na één hoofdstuk weten we het wel. Nee. Hij zegt, wat zal ik doen, Efraïm? Wat zal ik doen, Juda? Uw goede tierenheid is als een morgenwolk. Als dauw. Als dauw. Het vervliegt. Onze liefde voor de Heer Jezus. Is dat als dauw? Kunnen wij zondags prachtig spreken over hem en zingen over hem? En de volgende dag is het weer vervlogen. Dat is wel zo in Israël toen en nu nog steeds. Maar dit woord is voor ons geschreven ook. Hoe is het met uw goede tierenheid, uw goedheid? En hoe is het met mijn liefde voor hem? Is het blijvend? Is het diep? Groeit het of vervliegt het? God ziet het, maar in zijn liefde wijst hij het aan. Zoals een chirurg de foute organen verwijdert, aanwijst. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten, zegt God. Zie je dat? Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen, voor de dag komen als het licht. Het oordeel begint vandaag bij het huis van God. Ik lees even een stukje voor uit 2 Koningen 15 vers 25. En Pekah, de zoon van Remalia, zijn officier, spande tegen hem samen en sloeg hem neer in Samaria. Het gaat over de moord op koning Pekahia door Pekah, dus moord en doodslag. In de burcht van het huis van de koning, samen met Argob en Arje. En met hem 50 man van de nakomelingen van de Gileadieten, zie je dat? Nou, leest u even in Hosea 6 vers 8. Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht. Het is vol bloedsporen. Zie je dat? God ziet het wel. Ze doden hem en zo werd hij koning in zijn plaats. Of zo doodde hij hem. En Salem vermoordde koning Zacharia in 2 Koningen 15 vers 10. En de Heer Jezus zegt, als je tot je broeder of zuster zegt dwaas, dan heb je in je hart al doodslag gepleegd. Zoals zij daar letterlijk elkaar vermoorden, zo zijn onder christenen twist en haat en bitterheid aan de orde van de dag. Helaas, dat is een feit. Ik zeg niet onder u hoor. Maar dat mag toch niet zo zijn, lieve broeders en zusters. Dat wij de Heere groot maken met onze mond en met diezelfde mond onze broeder of zuster vervloeken. Of kwaad spreken over zo iemand. Dat is in de ogen van de Heer ook doodslag. Daarom is de tong het moeilijkst te beheersen, zegt Jacobus. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Daarom is het ook belangrijk, lieve broeders en zusters, dat we niet alleen prachtige, mooie, troosten en bemoedigende bijbelstudies horen en preken, maar dat er ook profetisch gesproken wordt. Tot vermaning, want dat woord is een tweesnijdend zwaard. Het snijdt uiteen dat wat van de ziel is, van mezelf, en dat wat van de geest is. En God deed het uit liefde. Hoe vaak, zegt de Heer Jezus, heb ik u niet willen vergaderen? Jeruzalem, hoe dikwijls, als een hen haar kuikens. Door de profeten, iedere keer weer. Maar u hebt het niet gewild. Hoe is dat met u? Bent u open voor correctie? Ben ik dat? Als wij iets lezen uit het woord van God dat niet in overeenstemming is met onze praktijk, zeggen we dan, Heere God, het spijt me, ik beleid dit. Ik ga het veranderen met uw hulp. En dan zegt de Heere God in vers 6, ik vind geen vreugde. Ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Zie je dat? Want Israël ging gewoon door met de tempeldienst. Terwijl ze moord en bloedvergiet en hoererij en onreinheid bedreven, gingen ze gewoon door met hun religieuze leventje. En kennis van God was er niet. Hoe hij is, namelijk heilig en rechtvaardig. En daarom zegt hij in Amos 5, ik zou zeggen, zoek het even op, maar misschien is het best lastig om te vinden, het boek Amos, hoofdstuk 5. Het zit net achter Hosea. Dan krijg je eerst nog Joël en dan Amos. Amos 5 vers 21. Het is best stuitend wat daar staat. Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee, ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokken van uw luiten kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. Zou maar tegen je gezegd worden, ik kan je samenkomsten niet zien of luchten. We zijn gerechtvaardigd in Christus. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Maar onze praktijk moet wel in overeenstemming zijn met onze positie voor zover mogelijk. Dat u een open hartsrelatie hebt met God. En alles wat u ontdekt wat niet goed is, dat u dat beleidt. Eerlijk met hem bespreekt. Dat is oké. Maar geen toneelstukjes. En dan zegt hij in vers 7, ze hebben als Adam het verbond overtreden. Dat is wat. Adam had één gebod van de Heere gekregen. Je mag van die ene boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. En Adam overtrad. Israël kreeg het verbond. En ze hebben 3 keer gezegd, alles wat u ons geboden heeft, dat zullen wij doen. Exodus 19. En ze faalden. Ze faalden. Daarom is het belangrijk dat wij beseffen dat de enige mogelijkheid om de geboden van de Heer Jezus te onderhouden is door de kracht van de Heilige Geest en niet uit onszelf. Dat besef moeten wij hebben in al onze vezels. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Heere God, ik kan het niet. Ik kan alles alleen als u mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, zegt de Heer Jezus. Johannes 15 vers 5. En dan zegt God, het gezelschap van priesters is als een roversbende. Ze gedragen zich schandelijk. Het gezelschap van priesters. Wij zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie. U bent allemaal priesters, weet u wel hè? Want u nadert tot God en u brengt hem offers van dank en van lof. En u benadert andere mensen namens hem. Priesterlijke dienst. Maar als wij priesters zijn, dan kan het toch nog eens niet zo zijn dat we ons schandelijk gedragen. Dat kan toch niet. We zijn niet volmaakt, dat weet ik wel. Maar God in dit stukje zegt heel duidelijk, ik heb geen behagen in uiterlijkheden. God ziet het hart aan. Is uw hart gericht op de Heer Jezus? Op zijn heerlijkheid, op zijn eer, op zijn geboden, op zijn persoon. In al uw zwakheid hoor, dat geldt voor mij ook. Maar de vraag is dat wat u wil? Als u samenkomt op de eerste dag van de week, is het uw verlangen om dan hem groot te maken en van hem te leren. In plaats van dat u iets wil voorstellen in de wereld met uw kerk of uw gemeente, wat vandaag zoveel gebeurt. Vers 10. In het huis van Israël zie ik afschuwelijke dingen. Daar is de hoererij van Efraïm. Israël heeft zich verontreinigd. Dat zijn dezelfde woorden als hoofdstuk 5, vers 3. Zien we vandaag ook niet afschuwelijke hoererij in de christenheid? Hoeveel huwelijken stranden er niet? Doordat één van de twee vreemd gaat, overspel bedrijft. Ik heb het een paar keer meegemaakt in mijn directe omgeving. Van mensen die keurig trouwen in een evangelische gemeente en vervolgens na een paar jaar met een ander er vandoor gaan. Dat is schuwelijk, toch? Hoeveel geestelijke hoererij is er niet? Dat allerlei afgoden in onze harten gekoesterd worden en we onszelf verontreinigen. God ziet het. En God roept ons op. Sta op, ontwaak, sta op uit de doden en laat Christus over je lichten. Laat Christus je helemaal van binnen en van buiten verlichten. Zodat al die rommel, al die duisternis, al dat onreine weggedaan kan worden. Stap voor stap, zodat u helemaal in gemeenschap met God kunt leven. De christenheid heeft zich verontreinigd. Zullen we even naar 2 Timotheus 3 gaan? Ernstig, een van de ernstigste hoofdstukken uit de Bijbel. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Daar schrijft Paulus als een profeet over onze tijd. De staat weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen, hij bedoelt daar de christelijke belijders, niet alle ongelovigen. Want hij besluit dit stukje met, even kijken, vers 5, ze hebben een schijn van godsvrucht. Dus uiterlijk gezien zou je zeggen, dat zijn allemaal mensen die tot de gemeente behoren. Lees ik even verder in vers 1 van hoofdstuk 3. Weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn voor zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Dat is weer dat moorden, hè, wat we net zagen. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, onheilig. He, zoals Israël zich verontreinigt, zo is de christenheid onheilig geworden. Ik zeg niet dat u dat bent, maar het hele systeem christenheid. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk met elkaar, nou. Kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders en roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot. Hoererij. Ja, maar, ik vond die andere vrouw toch leuker. Ja, maar mijn huwelijk liep niet. Dus ja, ik kon er ook niet zoveel aan doen. Ik was heel ongelukkig. Dat soort dingen. Ik heb het meegemaakt. Meer liefhebbers van genot dan van God. Ik. Keer u van hen af, zegt hij dan in vers 5. En dan komt vers 10. En dat geldt voor u vanavond. Maar jij. Hebt, zegt hij tegen Timotheus, mij nagevolgd. We hebben Paulus in de Bijbel. Zijn wandel. Dat is ons voorbeeld. Zoals hij de Heer Jezus navolgde, zo mogen wij ook hem navolgen. In mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvatting, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding. In mijn vervolging en lijden. Hij is het model van een discipel van de Heer Jezus. Iemand die een hemelse roeping uitleeft op aarde. Ik jaag ernaar, zegt hij. Kijk maar hoe ik het gedaan heb. Door de genade van de Heer. In een tijd van duisternis. Niet alleen in de wereld, maar ook in de christenheid. Zoals Israël beschimd wordt hier in Hosea 6 en ook verderop in het boek. En tegelijkertijd de zegen van hun herstel, zo is het met ons ook. Maar raakt het ons nog? Raakt het mij nog? Raakt het u nog? Het is tot oneer van onze Heer Jezus Christus. Als wij een leven leiden. Als wij een leven leiden dat lijnrecht tegenover onze belijdenis staat. Want dat is voor de Satan een overwinning. Dat is nog veel beter voor hem dan iemand in de wereld die toch al niet gelooft. Nee, als wij belijden, Jezus is Heer, maar ons leven is daar niet mee in overeenstemming, dan heeft hij zijn zin, want dan wordt zijn grootste vijand Christus onteerd. En dan tenslotte vers 11. Een merkwaardig woord. Eigenlijk is dat niet makkelijk uit te leggen. Want er staat ineens, ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd. Een oogst. Wat wordt daarmee bedoeld? Is dat hun herstel? U mag het zelf invullen. Er staat, wanneer ik een omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. Wij zijn bevrijd uit de macht van de zonde. Israël was in gevangenschap. Van de zonde. En later van de Assyriërs. Laten we niet weer dat slavenjuk laten ombinden. Laten we niet weer in de macht komen van de zonde. Straks zal er een bron zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid, zegt Zacharia 13 vers 1. Herstel. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk. Het is vandaag de tijd dat u zich moet onttrekken aan de ongerechtigheid. En het is vandaag de tijd dat u hen die de Heer aanroepen uit een rein hart, dat u die mensen moet zoeken en dat u samen moet jagen naar liefde, naar gerechtigheid, naar vrede. En dat u zich onthoudt van iedereen die belijdt de Heer Jezus te kennen. Maar die, zoals 2 Timotheüs 3 zegt, een schijn van godsvrucht heeft. Maar de kracht ervan heeft verloren. Met zulke mensen moeten wij niet omgaan. Keer u ook van deze af. Het is vandaag de tijd van de keuze. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Hij zal de gemeente voor zich stellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Hij zal het doen. Maar vandaag komt het aan op uw verantwoordelijkheid en op mijn verantwoordelijkheid. Laten we ons nog door het woord van God corrigeren. Laten we ons nog zeggen door onze God. En dan wil ik afsluiten met Hebreeën 9. Hebreeën 9. Dan lezen we het volgende. Vers 27. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen te dragen, dus niet van allen, tussen haakjes, hij zal dan voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten. Dat is het overblijfsel, onder andere. Ze zullen uitzien naar hem. Als ze in de benauwdheid komen en hij zal komen en ze zullen hem aanschouwen zonder zonde die zij doorstoken hebben. En ze zullen zich bekeren als zij zullen zien. En hij zal al hun vijanden verdelgen, de vijanden van Israël. En hij zal hun koning zijn. Hij zal hun het land geven dat God aan Abraham beloofd heeft, met de grenzen zoals dat geschreven staat in het woord van God. En ze zullen wonen ieder onder zijn vijgenboom en ieder onder zijn wijnstok. Zacharia hoofdstuk 3. Wijnstok is een beeld van vreugde en de vijgenboom is een beeld van de gerechtigheid. Hij zal heersen in gerechtigheid en Israël zal eindelijk tot rust gekomen zijn en tot herstel. En wij zullen als het lichaam van Christus, als de bruid van het lam, uit de hemel neerdalen, als het nieuwe Jeruzalem. We zullen poorten hebben, die zullen de namen van de stammen van Israël dragen. En de zegen zal uitgaan, dat is de betekenis van een poort, uitgaan naar hen. Wij zullen hen zegenen. En dat is de toekomst. Laten we dan vandaag, nu, in onze tijd, nu het nog kan, onze levens aan zijn heerschappij overgeven. Tot eer van God de Vader. Amen.